Dat zij op hun eigen wijze gewoon Jezus groot willen maken en gewoon ja, betekenis willen geven aan hun leven in hun wandel met Jezus. Zo hebben we dat ook gedaan op kamp. Oh, daar is die. Ik moet hem nog even aanzetten. Zo. En ik mag hem zelf gaan bedienen, dus ik hoop dat dat goed gaat. Maar ja, call for a mission. En hoe doe je dat nou? Ik bedoel, we willen Jezus volgen, maar hoe? En dat is best ingewikkeld. Daar hebben we het op kampen met de jongens en de meiden over gehad. In een beetje wat militaire setting. Omdat we dachten van een stukje structuur en een beetje het volgen van orders hoort daar ook in. Niet altijd alleen maar je eigen wil volgen, maar gewoon ja, dat doen wat eigenlijk nodig is. Een beetje karakter kweken. Nou, dat hebben we daar gedaan en we hebben ze uitgelegd. Met name over, en met een groot bosspel over de wapenuitrusting, de geestelijke wapenuitrusting. Dat is een van de dingen die we nodig hebben om die missie te kunnen voltooien. Nou, daar ga ik het vandaag met jullie over hebben. En dan moet ik ook even ademhalen. Mijn eerste keer, hè, jongens, dus vergeef me. Dus ja, we hebben het hier gehad over de wapenuitrusting. Nou, dat zie je wel een beetje. En over kroketten. Ja. En als jullie willen weten wat daarachter zit, bespreek dat vooral met onze tieners. Maar die zijn daar dol op. Ook op Robert. Daar zijn ze echt, ja, die man die hebben ze in hun hart gesloten. Die zie je trouwens hier. Wat je in die middenfoto ook ziet, is daar worden ze dus even overhoord. Over hoe goed ze hebben opgelet over de wapenuitrusting. Of dat ze het kunnen terugzeggen, zeg maar. En als je het niet terug kon zeggen, dan volgde daar dan toch wel een maatregel op, zoals voorlichtsteun. En die hebben ze, ja, ze lagen meer in voorlichtsteun dan dat ze het konden vertellen. En dat is niet zo gek, want we gaan dat zul je straks merken, we gaan het hebben over Paulus. En Paulus die vertelt eigenlijk bij herhaling aan de gemeente, in Efeze onder andere, terwijl ze het al weten, nog een keer van hoe zit het ook alweer. Nou, dat wil ik vandaag ook met jullie gaan doen. Waar we nu mee bezig zijn, dit werkt. Oh, dit werkt, jongens, dit is fantastisch. En ik loop hier zonder kruk, hè? Dan moet ik wel niet te veel doen, maar halleluja. Ja. De Youth Alpha, daar zijn we nu mee bezig met de jongeren. Om ze nog weer verder voor te gaan bereizen in Call for a Mission 2.0. Nou, dat is echt tof. En ik zal je vertellen, wij zijn met een groep tieners hier van origine hier uit de gemeente komen, zeg maar. Die voortkomen uit de papa's en mama's hier. En dat is een vast clubje. Maar we zijn met meer tieners dan dat eigenlijk deze kerk gewoon levert, hè. En omdat gewoon deze jongens en meiden gewoon vrienden en vriendinnen hebben meegenomen. Nou, ik vind dat een applaus waard, of niet? Halleluja! En dat is bijzonder, maar ook nodig. Want je zal in deze tijd maar tiener zijn. Een jongere zijn. Wat leven we in rare tijden, mensen? En dan kunnen we denken, ja, vroeger was het net zo. Ja, daar weet ik alles van. Want ik was die jongen met rood haar, het brilletje. Ik was dom en druk, zat op een lomschool. Dus als ik weet wat het betekent om gepest te worden. Om de zware, zwarte kant van de wereld te zien. Dan weet ik het. Maar als ik thuis kwam en ik was mijn vader ontsnapt. Dan kon ik op mijn kamer de deur dicht doen. En was ik veilig in mijn eigen kamer. Maar tegenwoordig met alle social media, met de telefoons, het achtervolgt je overal. Want het maakt niet waar je bent. Die ellende en de boosheid en de raken, slechte woorden komen mee. Waar je ook bent. In die tijd was ik ook een fladderend jongetje. En ik hield heel erg van bijtjes. Nou, en dat heb ik nog, hè, Rebecca, dat weet het. Als er een bijtje bij ons in huis zit, dan ga ik met het glaasje erachteraan, met een papiertje, en dan ga ik hem redden. Want ja, bijtjes zijn fantastisch. Oh ja, dit was de dia, die hoorde bij het vorige verhaaltje, die was ik gewoon vergeten. Maar nu zijn we bij de bijen. En de bijen hebben een heel mooi ding. Ze hebben honing, maar ze hebben ook angels. En die angels, daar heb ik er vele van gezien. Voordat ik het werk deed wat ik nu doe, was ik leerplichtambtenaar. En wat heb ik daar een ellende voor mijn bureau voorbij zien komen. Aan kinderen die zo ontzettend beschadigd zijn door de leugens in hun leven. Door al die angels. Door de woorden die gesproken waren tegen ze. Met volop pijn, beschadiging. Depressies, noem het maar op. En ik heb altijd geroepen, joh, ik wou dat deze kinderen, in plaats van dat ze doorgestuurd werden door de wereld naar de hulpverlening, dat ze Jezus zouden leren kennen. Want ze hebben Jezus nodig. En dan komt er altijd een liedje in mijn hoofd. Lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Nou, we kennen hem allemaal toch? Lees je Bijbel, bid elke dag. Ja, ja. Elke dag? Ja, maar dat is veel. Wie doet dat? Elke dag. Ja, doei. Nou, tijdens de Alpha hebben we het daar ook over gehad. En een Bijbel lezen elke dag, geen tijd. Te moeilijk. En als ik hem lees, ja, dan val ik er meestal bij in slaap. Dat is wat we in de Alpha ook tegenkwamen vaak. Tenminste, dat was vorige keer zo. En daar was ik echt best wel van geschrokken. Ik dacht, oh, dan hebben we of iets niet goed gedaan, of... Maar oké. En dan tieners, ja, wees dan niet verbaasd als het niet zo goed met je gaat. Tenminste, ik kan me voorstellen dat Paulus dat gedacht zou hebben op het moment dat hij de brief schreef aan Efeze. Waar hij ze weer vertelde over wat er gaande is. Daar gaan we het zo over hebben. En gemeente, wakker blijven, lieve mensen. Dat was toen ook al de oproep van Paulus. Vanuit Griekenland. Ach, en Griekenland, joh, wat hou ik van dat land. En daarover gesproken, ik ben benieuwd, zit iemand hier goed in zijn talen? Wat staat hier? Wie? Kom, laat de handen zien. Niemand? Lees je Bijbel, bid elke dag. Nou, bijna. Ja. Nee, dit is het thema wat we vorig jaar behandeld hebben met de tieners over het lezen in de Bijbel. Daar hebben we het namelijk vorig jaar wel over gehad. Even kijken. Onderzoek alles en behoud het goede. Dat is wat er hier staat. En dat betekent dat we ze geleerd hebben om, als je die Bijbel wel leest, om te kijken naar de context. Wie schrijft het? Wie schrijft het aan wie? Waar wordt het geschreven? Noem maar op. Zodat je een gevoel krijgt bij het verhaal. En dat gaan we dus ook nu even doen. Dus voordat ik echt daadwerkelijk tot inhoud ga, want we gaan het over Paulus hebben. En hoe mooi dat we trouwens vanochtend ook in de oproep, in de bidoproep van Jolinde, ze had het ook over Paulus. Dus ik vond die, ik las het, denk ja, dank u wel, Heer, wat goed, wat mooi. Ook wij gaan het over Paulus hebben. Nou, hier een afbeelding van iemand die dacht dat Paulus er zo misschien wel uit zou zien. Ja, kan. Je weet het niet. Ik vond hem in ieder geval wel mooi. Iets te blank, maar verder prima. En we gaan lezen uit 1 Thessalonicenzen 5. En daarin tussen 21 en 22 staat: onderzoek alles, behoud het goede en vermijd alle kwaad in welke vorm dan ook. Nou, ook dat komt trouwens bij Paulus vandaan, dus dat is wel grappig. Hij is de auteur van deze zin. Vermijd alle kwaad in welke vorm dan ook. Dus ook die in vloeibare vorm, jongelui, voor die het aanspreekt. Paulus. Voorheen Saulus. Dat was een echte wettische Jood. Dus ook al een fariseer genoemd. Hè? En die had eigenlijk maar één opdracht. Dat was om christenen op te sporen. Dus voor het gerecht te brengen om ze te vermoorden. Dat was Paulus. Nou, gezellige jongen, toch? In zijn jonge jaren. Heeft wat bloed aan zijn handen. Maar hij kwam op wonderlijke wijze tot bekering. En voor mij persoonlijk, als iemand zo'n achtergrond heeft en die komt op bekering, dan is elk woord wat deze man spreekt, voor mij echt een getuigenis. En echt iets wat voor mij bewijskracht heeft. Want als je er zo in zit, ja, dan moet datgene wat jij doorgeeft, moet gewoon, ja, dat moet echt vanuit je hart, vanuit je ziel komen. Zeker als je ervoor, ik weet niet wat voor dingen hebt aangedaan aan de christenen. Nou, waar we het vandaag over gaan hebben, is de stad. Nou, we hadden het al over Griekenland, hè? En dan moet je je voorstellen dat Thessalonica, dat is het plaatje rechtsonder, de stad zoals die nu is, dat is waar de brief aan gericht was. En het werd geschreven vanaf het bovenste puntje, vanuit Korinthe. Nou ja, je ziet, als je dat moet gaan lopen, met de huidige goede wegen, doe je er ongeveer 102 uur over zonder te stoppen. En als je het water pakt met een bootje, dan doe je er 67 uur over. Dus nou ja, zet even wat in de tijd van hoe ging dat met zo'n brief. Want ja, die moet toch van A naar B. Die moet toch van Korinthe naar Thessalonica. En dan gaan we naar het waarom. Als die het doet. Dat was een hele mooie swing. Maar ja, in Thessalonicenzen 5. En je mag hem er gerust allemaal bij pakken in uw Bijbel. Roept Paulus op tot waakzaamheid. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Dat is gek, hè, eigenlijk, hè? Paulus schrijft iets naar deze mensen, terwijl ze het al weten. Dat zegt hij zelf. Jullie weten het al. Dus waarom zou ik het jullie überhaupt schrijven? Nou, dat heeft met die context te maken. In de brieven hiervoor, in de teksten hiervoor eigenlijk, hè, daar heeft Paulus de gemeente al onderwijs gegeven. En zij weten het sowieso al vanuit het Oude Testament, dat dit gewoon een voorzegging is. Ja, dat is eigenlijk genoeg. Hiervoor heeft hij het al gezegd. Dus daarom spreekt ze eigenlijk zo aan van jullie weten dit. Maar hij herhaalt het toch nog even. En dat is denk ik wel belangrijk. Dat het voor ons elke keer weer even herhaald wordt. Want ook al weten we het allemaal, passen we het ook toe. Wanneer zij zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen. Zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Nou ja, Paulus vertelt hier nog een keer dat de wereld zich wel veilig waant. Maar op het moment dat de Heer terugkomt, ze geen kant op kunnen. En zoals hij als een dief in de nacht komt, of in dit geval onverwacht zoals weeën beginnen. Nou, ik denk dat de moeders hier onder ons dat wel zich kunnen herinneren. Dan weet de wereld niet waar hij aan toe is. Dus ook hierin herhaalt Paulus weer dat wat de mensen daar al weten. Maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag, zoals ze hier zitten. We zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Amen. Laten wij dan, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts. En zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Ook hier weer één grote metafoor. Van dat je maar begrijpt waar het over gaat. Dat je wakker moet blijven en nuchter moet blijven. En moet verwachten dat de Heer komt als een dief in de nacht. En dronken en slapen, daar worden hier eigenlijk over één kam geschoren, hè? Beide verkeren in de duisternis. Want ja, als je slaapt heb je ogen dicht. Als je dronken bent, zie je de wereld eigenlijk ook niet meer. En hier wordt ook gezegd, ze zijn 's nachts vooral dronken. En die duisternis was het toen dus al. En die is er nog steeds. Overal om ons heen. En dan komt de mooie toezegging. Deze komt zo. Want wij zijn de kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Dat is de belofte die er staat. En dat is eigenlijk de boodschap die Paulus in het hele stukje geeft. Wees paraat. Als je hem helemaal samen maakt, zeg maar, wees paraat. Want de wederkomst van de Zoon des mensen, dus van Jezus, zal op een onverwacht moment gebeuren. Nou, dat had ik ook gewoon in 2 minuten kunnen vertellen. Maar dit is eigenlijk ook conclusie van waar het net over ging. Dus als je die Bijbel leest, er zit zoveel moois in. En daar word ik ook zelf al elke keer enthousiast van. Want elke keer is het nog steeds, dan lees je zo'n ding en denk je, oh ja, maar er is nog meer, weet je wel. Ja, dan kun je hier gewoon dagen staan. Op zich leuk. Gewoon een keer een marathonpreek. Zou ook tof zijn, toch? Of niet? Gewoon 3 dagen lang onderwijs. Nee? Ja. Nou, ik voel weinig enthousiasme. Oké. Misschien moet een ander dat dan doen. Goed. Dit brengt mij, even kijken, oh ja, de kernboodschap van Paulus, dat we dus paraat moeten zijn, vertelt hier dus ook dat we elke dag een stukje dichter bij de terugkomst van de Heer zijn. Amen? Maar we weten alleen niet wanneer. Maar elke dag dat we weer wakker worden, zijn we er weer een dagje dichterbij. Nou, hoe lang dat gaat duren, als we om ons heen gaan kijken hoeveel ellende en ongekende strijd er is. Hè, en dat is strijd tegen de onzichtbare leiders, de macht en de heersers van de donkere wereld. Ja, dan komen we eigenlijk hieruit. Het is oorlog, maar niemand die het ziet. In zo'n tijd leven we. Althans, En voordat ik hierop verder ga, zullen er misschien wel mensen zijn die denken, ja, joejoe, gaat die weer. Gaan we het weer over oorlog hebben. Hè, het zal allemaal wel. Nou, wat me erg triggerde was vorige week. De preek van Jacob. Waar hij tussen de regels bijna iets onopvallends zei over Noach. En toen dacht ik, Noach. Toen dacht ik, ja, wat was er gebeurd als Noach niet had gehoorzaamd? Als hij niet had geluisterd naar de stem van God. Dan hadden we hier, zoals we nu hier zijn, misschien wel helemaal niet gezeten. En hij werd beschimpt, hè? En hij werd uitgelachen. Maar dat waren wel de mensen die uiteindelijk hier bakcel haalden en gewoon hard verdronken. Dat even als sidestep. Van als je denkt van ja, waar gaat dit over en ik vind het allemaal maar zo. Denk hier eens over na. Misschien verandert dat je denken. En dan kom ik hieruit even wat anders. Nou, wat is dit nou? Dit vraagt om uitleg. Dit is Denk Vooruit, de campagne die sinds 2 weken op nationale radio en tv neergezet wordt, waarin wij opgeroepen worden als burgers van Nederland om een noodpakket samen te stellen. Nou, voor een aantal die mij wat beter kennen, weet dat ik inmiddels geen leerplichtambtenaar meer ben, maar adviseur crisisbeheersing voor de gemeente Lelystad. Waarin ik de burgemeester en de wethouders ondersteun bij alles wat met rampen en crisissen te maken heeft. En dit is er een van die we vanuit het Rijk naar beneden hebben gekregen. Dat wij onze eigen bevolking in het dorp moeten gaan vertellen dat je een noodpakket moet gaan aanschaffen. Want de eerste 72 uur kunnen we bij een grote ramp niet meer voor jullie zorgen als overheid. Maar zul je jezelf moeten redden. Nou, wie van jullie heeft er al een noodpakket in huis? Nou, dat zijn er toch een paar, maar het zijn er heel weinig. Kijkende naar de tijd waarin we leven, zou ik denken, doe er wat mee. Het is best handig. En weet je, vooral vooruit je christen zijn. Misschien niet eens voor jezelf. Maar om zometeen in jouw buurt of straat, juist naar je buurman of je buurvrouw, om te kunnen gaan zien op het moment dat we te maken krijgen met een grote verstoring. En dat die er komt, ja, dat is wat eigenlijk gewoon constant gezegd wordt. Maar wat veel geweldiger en veel mooier is, los van dit, is dat God eigenlijk al eeuwenlang deze campagne aan het voeren is. Want al eeuwenlang bereidt hij ons voor op wat er gaat komen. En daar ga ik God een beetje bij helpen. Dat ga ik vandaag doen, lijkt me leuk. Ja, voel me ook wel gewoon gênant. Begint lekker te dalen zo. Gaat goed? Leuk toch? Oké, amen, amen. Nou, en ja, weet je, ik zie natuurlijk ook kansen. Ik ben ook wel redelijk commercieel ingesteld. En ondanks dat ik een ambtenaar ben, ja, dat kun je bijna niet voorstellen. Maar ik zie altijd kansen. Nou, en hier zag ik een kans. Ik denk, ja, leuk zo'n noodpakket voor de wereld. Maar nee, ik heb niet een speciaal Denk Vooruit noodpakket gemaakt, maar een Kijk Vooruit noodpakket. Zodat je je voor kan gaan bereiden op dat wat wij wel zien, waar de wereld blind voor is. Daar is die. Hoppa. En ja, de rugzak werd net ingeleverd, maar jullie krijgen van mij nu een nieuwe rugzak. En wel met een superdeal gewoon. Helemaal gevuld met alles wat te maken heeft met, nou, wie ziet het, hè? Hoe noemen we het ook alweer? De wapenuitrusting. Halleluja. In een prachtige rugzak. En die kun je overal mee naartoe nemen. Bijvoorbeeld naar Efeze. Want daar reizen we nu naartoe. Dat ligt in Turkije. En dit brengt mij terug naar de huwelijksreis. Met mijn fantastische Rebecca. En hier waren wij. En nou ja, goed, er zijn mensen ook waarschijnlijk geweest. Of in Israël geweest. Of andere plekken die Bijbels benoemd worden. En ik vind dat zo gaaf. Ik vind dat zo vet om daar rond te lopen. Om dat besef te hebben dat Paulus zijn voetstappen daar liggen. En dat hij hier heeft rondgelopen in die stad. Dat hij het gezien heeft. Dat hij met die mensen gesproken heeft. En ook als je deze stad ziet, wat eigenlijk echt een stad van verderf is hoor. Als je daar rondloopt en de verhalen hoort met een gids. Wat voor verderf er in deze stad is. En dat daar een grote groep christenen leeft. Die gewoon Paulus aanspreekt. Dat ze met z'n allen misschien wel in dat hele grote, hoe noem je zo'n ding? Ja, dat. Hoe noem je het ook, zei? Ja, dat. Daar. dat hij daar gewoon misschien wel die mensen toegesproken heeft. Of er in ieder geval gezeten heeft en met mensen gesproken. Ik vind dat helemaal fantastisch. En dan gaan we dus naar Efeze in hoofdstuk 6. En dan gaan we het hebben over die wapenuitrusting waar we het met Kamp ook over gehad hebben, jongelui. Efeze, die wapenuitrusting beschrijft eigenlijk een Romeinse soldaat, want dat beeld kenden mensen. Dus daar haalden ze herkenning bij. En Paulus zegt, bekleed u met de hele wapenuitrusting van God. Opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. En hij zegt niet de halve. En hij zegt ook niet, doe alleen het schild of doe alleen de helm. Nee, hij zegt de hele wapenuitrusting. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen de wereldheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. En wie zijn wij dat wij denken dat we hier tegen kunnen vechten? Dat kunnen we niet. Niet zonder die wapenuitrusting. En daarom is die zo belangrijk in deze tijd. Daarom is die rugzak, dit is ons noodpakket om ons hier tegen te wapenen. Dus neem daarom, wederom voor de tweede keer, de hele wapenuitrusting van God aan. Omdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. En dan gaan we kijken naar het verschil. Dan hebben we de wereldse boodschap, zoals ik die als ambtenaar de wereld inzet. Wees paraat, want het is niet de vraag of, maar wanneer het ons overkomt. Zo krijgen we hem door vanuit het Rijk. En dat is grappig. Misschien zit er iemand die wat slimmer is, die misschien wel eens een Bijbel heeft gelezen. Maar wij zeggen, wees paraat, want hij komt als een dief in de nacht. Daar zit het verschil tussen het wereldse en de Bijbelse boodschap. De noodzaak van paraatheid, zegt het wereldse verhaal, er zijn vijanden die wij niet zien. Dat hebben ze heel goed door. Alleen ze hebben het dan over, dat zijn oorlogen. Want we zijn gewoon eigenlijk in een hybride oorlog. He, met een aantal ons niet gunstig gezinde mogendheden die ons proberen te verstoren via het internet, maar ook ons stroom aanvallen via dat internet. En daarbij hebben we zulke dunne stroomkabels, de netcongestie, dat we eigenlijk veel te veel stroom gebruiken. Die kan niet door die kabels heen, dus het moet een keer uitvallen, is het idee. We hebben te maken misschien wel straks met overstromingen. Nou, daar weten wij hier alles van in de polder. En daarom zetten we ook de polder helemaal vol met bedrijfsgevaar of watergevaarlijke bedrijven, kunstmestfabrieken en kunstmestopslag. Echt een ontzettend goed idee. Maar dat doen we wel. En bosbranden. Dat is iets waar we door de overheid op dit moment voor gewaarschuwd worden. En daarvoor hebben wij een noodpakket nodig. Maar gaan wij kijken naar de noodzaak van die paraatheid, dan is het omdat we vechten tegen vijanden die we niet zien, maar er wel zijn. En dat zijn die overheden, machten, wereldheersers van de duisternis, geestelijke machten van het kwaad. Dus wij kunnen ze gewoon eigenlijk gewoon echt benoemen. Want we weten het gewoon. Dus we moeten ons voorbereiden, zegt de overheid. En eigenlijk roept Paulus hierop, van we moeten ons niet voorbereiden, maar we moeten ons beschermen en klaarstaan. Nou, en dat beschermen, dat gaat middels de wapenuitrusting. Dan ga ik eens even op mijn timer kijken hoeveel tijd ik nog heb. Oh, ik ben er al overheen, jongens. Want wat er nu eigenlijk gepland staat, is dat ik de geestelijke wapenuitrusting per item aan jullie uit ga leggen. En waarom dat zo is. Nou, dat mogen jullie zelf gaan onderzoeken. Ik zal hem nog even benoemen. We hebben de gordel van de waarheid, de harnas van de gerechtigheid, de schoenen van het evangelie, het schild van geloof, de helm van verlossing, het zwaard van de geest en eigenlijk nog daaroverheen een hele belangrijke, misschien wel het krachtigste wapen, namelijk het gebed en de Heilige Geest. Nou, over die Heilige Geest gaan wij het volgende week met al deze prachtige jonge mensen hebben. Op een hele zondag, dan zijn we niet hier in de dienst, zitten we bij een van onze broeders en zusters in hun prachtige ruimte en mogen we de hele dag gaan strijden over de Heilige Geest. Amen. Tot slot. Paulus richtte zich in die brieven tot mensen die het allemaal al wisten. Hij vertelde ze nog maar weer eens dat ze die geestelijke wapenuitrusting aan moesten trekken. En ik vraag me af,
doen wij dit elke dag. Was het goed dat wij er weer eens even aan herinnerd werden? Want we kennen het, we weten het. Maar is elke dag jouw gebed om je, net als je je aankleedt, je tanden gaat poetsen, dat ritueel 's ochtends, je ontbijt eet, je ook je zet in die wapenuitrusting. Dat je hem aanmeet. Dat je dat één gebed met de Heer afstemt, zodat jij die dag aan kan. En dat je niet aan het eind van de dag verbaasd bent dat de dag misschien helemaal niet zo lekker liep. En dat je misschien wel dingen hebt meegemaakt die je zo hard raakten dat je daar ook echt van in van slag raakte. Of was je beschermd? Was je gewapend door die wapenuitrusting? Nou, en ik wil met liefde nog eens een keer terugkomen om die wapenuitrusting nog eens uit te diepen. Dat in die tijd die ik nu niet meer heb. En daar kan ik echt nog wel een uur mee vullen. Ik wil graag afsluiten met gebed. En dan is dat voor dat betreft mijn aandeel. Ja, Vader in de hemel. We zoeken onze kracht in u en uw woord. Zegen ons met alle delen van uw wapenuitrusting, Heer. Vul ons met uw geest elke dag opnieuw. Zodat we sterk staan in elke geestelijke strijd. Geef ons het inzicht en de kracht om dit elke dag opnieuw te doen, Heer. En aan u te vragen dat te blijven doen totdat u komt. In Jezus' naam. Amen.